Ik had mij voorgenomen al enkele weken geleden om wat beelden die de Bijbel geeft over wat de gemeente is aan u door te geven. Of met u te bespreken, met u te overdenken, dat is misschien nog beter om het zo te zeggen. Ter, welkom. Nou, we weten allemaal dat de gemeente ontstaan is zo'n 10 dagen na hemelvaart. En als u zondagavond in de dienst bent geweest, dan heeft Leander Jans al heel mooi, vond ik, ons duidelijk gemaakt wat een heel aantal specifieke kenmerken zijn waaraan de gemeente van God moet voldoen. Geweldig was dat. Dan word ik, als ik dat heb gehoord, altijd een beetje klein, maar is ook gezond. Als ik dan zelf nog iets daarover moet zeggen of moet toevoegen. Het woord gemeente, ja, dat gebruiken wij. Er zijn ook mensen die zeggen, we gaan naar een kring. Anderen zeggen, we gaan naar de kerk. Maar wat we allemaal weten, en ook al zelfs uit de Ichterscursus al kunnen leren, een begincursus, het Griekse woord ecclesia, dat letterlijk betekent eruit geroepen, dat is door ons vertaald als gemeente. Ecclesia, doet ook een beetje denken aan église. Als je een beetje Frans kent, église is kerk, dus is een bekende klank. Gelovigen worden als het ware uit een ongelovige wereld uitgeroepen om zich aan elkaar te sluiten en één kring, één kerk, één groep, één gemeente te vormen. Er zijn er mensen die zeggen, ja, moet luisteren, daar heb ik niet zoveel mee. Ik kan op mijn eentje ook wel geloven. Ik heb beslist niet een aantal mensen nodig om me heen. En ook nog vaak met hun eigen regeltjes en uitleggingen en zo. Laat mij maar in mijn eentje geloven. Nou, we weten dat dat absoluut niet bijbels is. Waarom zou de Heer zoveel instructies geven over waaraan de gemeente moet voldoen? Waarom zou hij zeggen dat de oudsten moeten zijn en de diakenen? Waarom zou hij zeggen dat mannen daarin een andere rol hebben dan vrouwen, als het allemaal niet belangrijk was? En het belangrijkste antwoord, denk ik, vinden we in Handelingen 2, waar we het ontstaan van de gemeente zien. U mag het opzoeken, Handelingen 2, vers 41, maar één vers. U hebt het zondagavond ook al gehoord, maar ik herhaal het nog een keer graag. Er staat dat er ongeveer 3000 werden gedoopt en aan hen toegevoegd. Dus toegevoegd aan de gemeente. Nou, dat zegt voldoende. Handelingen 2, vers 41. Mensen die gedopen en ze werden toegevoegd aan de gemeente. Dat is dus een soort van zelfsprekendheid. Als je tot geloof komt, dan zoek je ook een plaatselijke gemeente waarin je je eigen plaats ook vindt, je eigen plek, je eigen taak, je eigen opdracht misschien wel. God heeft voor ieder een plek daar aangewezen. En zoals gezegd, al die voorschriften waar de gemeente voldoet, volgens Paulus, maar die zijn natuurlijk niet voor niets gegeven, maar is duidelijk dat ook de Heer zelf in zijn gemeente het belangrijk vindt dat geloven elkaar opzoeken in een plaatselijke gemeente. Het eerste beeld van de gemeente is voor ons allemaal al heel erg bekend. Dat is het lichaam. Gemeente als lichaam. Heel vaak is in de afgelopen tijd dat beeld al gebruikt. Ik wil er niet heel veel over zeggen. Een paar dingen. In de versen 12 tot en met 30, dat mag u opzoeken, maar u weet allemaal wel, daar wordt gezegd hoe de gemeente is ingericht, welke plaats iedere gelovige daarin moet vinden, moet zoeken. Of nog liever aangewezen krijgt. En de noodzaak van het aan elkaar gegeven zijn is er wel heel duidelijk. Het lichaam waarvan de voet niet kan zeggen, ik heb jou niet nodig, hand of oog, wat heb ik bij jou te doen, voet of been. Alle leden zijn belangrijk en alle leden kunnen pas functioneren als ze in verbinding staan met het hoofd. Nou, dus bij elk, dat is in 1 Korinthe 12. Vanaf vers 12. 12 tot en met 30. Ik denk, dat ga ik maar niet lezen. Dat hebben we allemaal al een aantal keren overdacht. Maar belangrijk is te weten, een lichaam dat functioneert doordat elk deel van het lichaam, al die leden, dat doen wat ze moeten doen. Aangestuurd door het hoofd. Nou, de Heer Jezus is het hoofd van de gemeente. In ons hoofd, daar zitten de hersenen. Tenminste, dat zit bij de meeste mensen de hersenen. En Paulus legt eruit dat het hoofd de gemeente aanstuurt. En vooral, nog een keer gezegd, het ene lid is niet belangrijker dan het ander. Daar is soms heel veel over te doen. Dat mensen denken dat je in een bepaalde positie belangrijker zou zijn dan op een andere plek in de gemeente. Daar moeten we echt helemaal mee afrekenen. Het is zelfs zo dat er staat dat de leer die wij het meeste eer toe dichten, dat het door God misschien de mensen van zijn die het meeste eer ontvangen. Net als de belangrijke en minder belangrijke voorwerpen in de tempel. Mensen denken soms, je moet een bepaalde positie hebben bereikt. Ja, wat is die positie dan? Schoonmaken? Misschien wel, dat is een goede positie. Moet je een vrouwengroep leiden? Mooie positie. Ben je een beetje onzichtbaar als in de gemeente, maar je bent een hele trouwe bidder of bidster? Ja. Al deze dingen zijn met elkaar verbonden, zoals het lichaam één geheel vormt. Ze kunnen niet zonder het hoofd, niet zonder Christus. En elke inbreng is belangrijk. Nou, daar hoef ik niet veel over te zeggen. Het beeld is bekend. En het bewijs dat je niet in je eentje als gelovige optimaal kunt functioneren. De leden hebben elkaar nodig. Samen vormen ze het lichaam en samen maken ze het lichaam compleet. En een heel belangrijk aspect wat erbij komt, dat kunt u vinden in 1 Korinthe 12, vers 26. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Ook al heel vaak tegen elkaar gezegd. Maar ik denk dat een samenkomst als deze bij uitstek laat zien dat we meeleiden met de ander. Dat kan in positieve zin zijn, dat we vreugde hebben met degene die vreugde hebben en verdriet met degene die verdriet hebben. En dat we meeleiden met degene die pijn te lijden hebben. Of kunnen we dat zelf lichamelijk niet dragen. Het wordt van ons verwacht dat we ons met hen vereenzelvigen, dat we mee bidden. Daarom is een bidstond onder andere heel belangrijk. Bij ziekte, bij verdriet, bij pijn, bij rouw. Gezamenlijk gebed heeft ook tot gevolg dat er een samenbindend functioneren is. Natuurlijk hebben we allemaal ons persoonlijk gebed, waarbij we die dingen naar voren brengen die soms heel dicht bij onszelf staan. Of bij zieken verder weg, of bekenden in de gemeente, het maakt niet uit. Dat is allemaal heel erg goed om te doen. Maar een gezamenlijk gebed, wordt ook door de Bijbel op diverse plaatsen aangemerkt, dat is heel erg belangrijk. Er is nog een kenmerk van een lichaam, dat we ook niet over het hoofd moeten zien. Dat lezen we in Efeze 4, vers 16. Het is maar één vers en ik vraag niet van u dat het allemaal opslaat. Ik ga het wel voor u voorlezen. Ik heb een ventilator en u moet allemaal met wat blaadjes door je omslaat. Dat geeft weinig luchtverplaatsing. Efeze 4, vers 16, daar lezen we dat ook het lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Nou, klinkt een beetje ingewikkeld. Maar die banden die het lichaam samenhoudt, dat zijn de spieren die ervoor zorgen dat het lichaam functioneert. De gemeente moet actief zijn, in beweging zijn. Anders gaat het niet goed. Als je spieren een tijd niet gebruikt, dan weten mensen die bedlegerig zijn geweest door ziekte of de andere omstandigheden, en opeens weer in beweging moeten komen, dan blijkt dat ze slappe spieren hebben. We zeggen ook wel roest. Als je als leden van een christelijke gemeente niet actief bent, dan leid je als gemeente ook een kwijnend bestaan. Activiteiten samen in de gemeente, als die worden gedaan, dan geeft dat verbinding, saamhorigheid en het komt vanzelfsprekend ook de onderlinge band ten goede. En de onderlinge liefde staat daarbij centraal. Want u weet, we kunnen voor alles doen, zoals 1 Korinthe 13, heel veel belangrijke gaven hebben, maar zou het zonder liefde gebeuren, dan is het allemaal niets waard. Een gemeente die niet tot God spreekt door het gebed, raakt de verbinding met God kwijt en zal uiteindelijk sterven. Dat wil ik weer met u opzoeken. De eerste Korinthebrief. En dat dan het derde hoofdstuk, 1 Korinthe 3, vers 9 en 11. Er staat in vers 9, u hebt het gevonden, want Gods medearbeiders zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. En dan gaat het in vers 11 verder. En niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Dat is het volgende beeld wat ik graag nu wil doorgeven. De gemeente is, zoals hier staat, ook een gebouw. Een bouwwerk waarvan Christus het fundament is. Het fundament van de gemeente is het verzoenend bloed van de Heer Jezus, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn terugkomst. Het zijn allemaal grondslagen, fundamenten van de gemeente. En als Christus niet meer het fundament is, niet meer centraal staat, dan zie je dat de gemeente uiteindelijk sterft. En helaas maken we dat in Nederland heel erg veel mee. Een heel verdrietige zaak. Het fundament is niet meer Jezus Christus, maar het fundament wordt langzaam maar zeker een beetje opzij geduwd door menselijke opvattingen. Die gaan domineren. En het gevolg is dat zo'n kerk leegloopt. En een christendom zonder Christus fundament, ja, die raakt ook de aantrekkingskracht kwijt. Mensen denken soms, als het alleen maar over Jezus gaat, nou, het is wel een beetje weinig, dat is wat karig. Het moet over van alles gaan wat ons bezighoudt. Van alles wat in de wereld leeft, daar moeten we vooral de mensen veel van vertellen. En dan ontstaat een sociaal evangelie. We hebben heel erg moeten bezig zijn met degenen die om ons heen leven. Niks mis met goed doen voor de mensen die het slecht hebben. Heel erg goed om te evangeliseren. Allemaal heel erg goed. Maar uiteindelijk gaat het om wie staat er centraal. En gelukkig zijn er ook nog mensen die tot hun spijt en tot hun verdriet moeten concluderen dat in de gemeente waar zij samenkomen de waarheid niet meer geleerd wordt. En dat ze als het ware voelen dat ze uitgedreven worden. Het fundament is weg. En waar sta je dan op? Ja, dan sta je op zand. Op wankele voeten. Als de Bijbelse waarheden met de Jezus centraal niet meer gepreekt worden, dan is het gebouw uiteindelijk geneigd in te storten. Zonder fundament. U weet van die man, die wijze man, die bouwt op een stevig fundament, op een rots. En niet op zand. Een groot deel, dat weet iedereen, van een gebouw bestaat uit stenen. En wie vormt die stenen? Nou, wat kunnen we lezen in 1 Petrus 2 vers 8. Ik zal het ook voor u citeren. Nee, vers 5. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd door een geestelijk huis, door een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Dus, zegt Petrus hier, wij moeten ons laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. Geen doden, maar levende stenen die zich overgeven aan de Heer. En zullen hem laten gebruiken op de plaats die hij hen geeft. Dat is ook een belangrijk element. Sommige mensen willen streven naar een plek die hen zelf goed dunkt. Maar Petrus laat hier heel duidelijk zien dat levende stenen. En dan moeten we af van het beeld van dit gebouw, waar de metselaar prachtige, keurig gebakken stenen, keurig in rijtjes met wat cement ertussen, mooi heeft neergelegd. Maar je moet meer denken aan die brokken, die keien. Die stenen die in het Midden-Oosten worden gebruikt voor huizen, die op elkaar gestapeld worden met grote lagen cement. En die stenen die worden gekenmerkt door juist niet recht toe, recht aan, mooi glad en zuiver. Maar ze zijn juist onregelmatig. Er zitten scherpe kantjes aan. Sommige zijn zo onbruikbaar dat de bouwer even de wrag moet tikken om het passend te maken en op die plek neer te zetten waar hij thuis hoort. Nou, het kan zijn dat mensen zeggen, ja, dat is niet helemaal naar mijn smaak. Maar de Heer zegt, ik heb jullie een plaats gegeven bij die broeders en zusters op die plek. Dus nogmaals, een kenmerk voor die levende stenen is dat ze niet allemaal hetzelfde zijn, maar juist heel erg verschillend. onregelmatige keien door God bij elkaar geplaatst. Soms, zoals gezegd, moet hij er zelfs wat afhakkend om hem op die plek te krijgen waar hij thuis was. Er is nog een element. Als je een steen in een eenmaal staande muur weghaalt, dan is er nog wat te doen. Maar het is wel een lege plek. De wind waait wel door naar binnen. En je kunt er zelfs op die plekjes, daar zit toevallig nog nat wat ook. Met andere woorden, je plek niet innemen in de gemeente, in geestelijke zin, in een taak of letterlijk in een samenkomst, betekent dat je gaten in de muur maakt. Als het ware sla je zelf een bres in de muur. Je creëert een zwakke plek. De gemeente wordt als het ware in de waagschaal gesteld. Het gebouw, daar ga je niet goed mee om. Je verlaat je plek en die is door een ander zomaar niet te vullen. En als er meerderheid in de muur ontstaan, dan wordt die muur zwak. En alle invloeden van buiten komen gemakkelijk binnen. Nou, dat beeld zult je ook begrijpen. Als er bressen staan in de muur, als er gaten zijn, openingen, dan komt er van alles binnen wat we niet binnen willen hebben. En de muur van een huis geeft ook duidelijk aan dat er wat binnen en buiten is. Dat is ook belangrijk. Wat is binnen en wat is buiten? Nou, buiten is de kou en de wind en de regen. En zo moeten we die muur dicht houden. U snapt wel, niet om op een kluit te gaan zitten en met om ons heen gemetselde muren veilig in ons eigen domein zitten en zeggen, nou hier is het en buiten is het allemaal niet. Dat wordt natuurlijk niet bedoeld. Dat wordt bedoeld dat we de muur wel zijn werk laten doen, namelijk dat wat we niet binnen moeten hebben, liever gezegd wat de Heer niet binnen wil hebben, dat we dat buiten houden. Dus die muur is heel belangrijk. En in Korinthe 3, wat we net al gezien hebben, lezen we vers 16 en 17 over de tempel Gods. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Het kan hier gaan om de mens, maar het kan hier ook gaan om de totale gemeente. En in Efeziërs 2, vers 22 lees ik, een woning van God in de geest zijn we. Met andere woorden, God wil wonen te midden van de mensen. Zoals hij in het Oude Testament, in de tabernakel, waar broeder Hans Wittmer ons van alles over duidelijk maakt. God wil bij de mensen wonen, is zijn thema. Nou, dat is uit het gedeelte uit Efeziërs heel erg duidelijk. En de Heer Jezus zegt in Matteüs 18, vers 20, want waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik in hun midden. Nou, dat is ook wel duidelijk. In 1 Korinthe 3 hebben we net vers 9 gelezen. Dat wil ik nog een keer met u lezen. 1 Korinthe 3, we hebben het nog voor u, denk ik. Want Gods mede-aanwaarders zijn wij, Gods akker en bouwwerk bent u. Akker. Dus de gemeente wordt ook voorgesteld als een akker. Nou, wat denkt u aan bij een akker? Gerard en Joke hadden een bedrijf met koeien, veehouderij. Dat is toch een andere tak van sport. Maar een akker, dat is geen ding dat af is. Een akker is niet klaar. Op een akker wordt gewerkt. Ja, het is wel een beetje vreemd dat Paulus in één zin bijna de gemeente vergelijkt met een gebouw. En even daarna ook nog met een akker. Maar het is toch wel een mooi beeld. Een akker is niet klaar, zeg ik al. Daar wordt op geploegd. Daar wordt op geëcht. Daar wordt op gewiet. De gemeente als akker wil zeggen, het is niet klaar. Je zult dus een akker is niet de etalage. Als de akker klaar is en wordt geoogst, dan moet je bij de groenteboer zijn, bijvoorbeeld, om te zien wat die akker uiteindelijk heeft opgeleverd. Dat moet nog komen. Maar de akker is nog maar bezig met een product wat gaat groeien en wat uiteindelijk tot datgene leidt wat om gaat, namelijk voedsel, dat uiteindelijk bij de mensen terechtkomt in de winkel. En die akker, dat is een plaats om te werken. Ploegen, eggen, zaaien, wieden en uiteindelijk oogsten. En dat is allemaal de menselijke kant van het werk. Maar mensen kunnen het gewas niet laten groeien. Ik hoorde van Gerrit zondag nog, laat Leander alsjeblieft die warmte meenemen naar Hilversum. Maar hij zei, dat is nog redelijk koel. En dat we hier dan een beetje verkoeling mogen krijgen. En vooral regen, daar snakken we nu naar. Wij kunnen niet zorgen voor regen, niet voor zonneschijn. Dat kan God alleen. En zo is het ook in de gemeente. Aan de ene kant is de vrucht van de inspanning van de mensen, van de gemeenteleden. Aan de andere kant is de zegen van God. En zonder die zegen is een werkelijke geestelijke groei onmogelijk. En nog, wat ik al zei, een kenmerk van Akker. Het eindproduct is daar nog niet te zien. Er wordt gewerkt. Dat betekent ook dat er op aarde nu geen volmaakte gemeente te vinden is. Er kan niemand die zeggen, kijk, dat is het. Helemaal naar Gods wil, zonder vlekken of rimpel, die gemeente is volmaakt. Nou, wie dat zegt, die maakt een ernstige vergissing. Maar als een gemeente een akker is, dan betekent dat dat het niet klaar is. Die volmaakte gemeente, die komt er, maar die is er nog niet. Dan, een heel eind terug in het Oude Testament, daar lezen we ook een bekende, denk ik wel, interessante tekst. Die vindt u in Leviticus 19, vers 19. En er staat dat we niet met tweeërlei zaad mogen zaaien. Er is maar één soort zaad dat op de akker gezaaid moet worden, namelijk het onvergankelijke zaad, het levende woord van God. Wat we ook vinden in 1 Petrus 1, dus vers 23 tot 25. Dus weer dat beeld van die akker, er wordt met één soort zaad gezaaid en geen tweeërlei zaad. Dat kan niet. Je kunt het product niet naast elkaar laten groeien. Dan komt of het een of het ander in het gedrang. En als er onkruid tussenkomt, dan weet u helemaal wat er gebeurt. Dan is hetgene wat we wilden zaaien, komt helemaal in de verdrukking. Dat gaat niet. En nog iets over een akker, ook niet onbelangrijk. Dat vinden we in Deuteronomium 19, vers 14. En in de Herziene Statenvertaling staat daar boven ook dat we de grensscheidingen, de grenzen niet mogen verleggen. Ik las gisteren nog een stukje in Twantia over een paar grensstenen hier in de regio, waar een boer, omdat het hem niet zo goed uitkwam, en dat kun je wel begrijpen, die grenssteen stond pal op de grens van Nederland en Duitsland, maar die stond pal midden in zijn akker. En de grens liep dwars door zijn huis. Dus de consortiumsvrouw zegt, ik ga even naar Duitsland. En dan stapt hij even naar de keuken. Dat is een beetje een vreemde toestand. Maar die grensstenen, die zijn toen en nu natuurlijk niet voor niets neergelegd. Er wordt bepaald wat bij het ene land hoort en bij het andere. Nou, geestelijk kun je zeggen, in die akker, die heeft een grens. En er wordt duidelijk gezegd in Deuteronomium dat we die grens niet mogen verleggen. En grensverleggend, dan kunt u allemaal het begrip. Als we grensverleggend bezig zijn, dan betekent dat altijd dat we opschuiven in een bepaalde richting. En als de gemeente grensverleggend bezig is, dan schuiven ze meestal op in de richting van de wereld. Want ja, dat is ogenschijnlijk aantrekkelijk. Net als de tabernakel, die is niet aantrekkelijk van buiten met die tagasvellen erbovenop. Ziet er niet mooi uit. Je moet binnen zijn geweest om te zien wat het werkelijk moet worden en wat het eigenlijk is. Maar grensverleggend bezig zijn betekent dus opschuiven, de normen oprekken, meer tolereren en in wezen, een klein beetje ouderwets, de zonde toelaten. En de zonde komt de gemeente binnen en die doet daar zijn werk wel. Onkruis, dat is taai. Ik lever een dagelijkse strijd met 7 blad, maar ik sta elke dag weer met 8-1 achter ongeveer. Ik win het nooit. Grenzen niet verleggen, maar binnen die kaders die God gegeven heeft, functioneren. Dus dat is ook nog weer die akker. Dan, ook al vaak genoemd hier, de gemeente als beeld van het gezin. In Efeze 2, vers 19, daar spreekt Paulus over huisgenoten van God. Bij huisgenoten, daar denk je vanzelfsprekend aan een gezin. Huisgenoten wonen bij elkaar. God is de vader en de gemeenteleden vormen zijn kinderen. En daarom spreek ik ook niet voor niks van broeders en zusters. We horen tot één gezin. Een gezin is iets totaal anders dan een vereniging. Sommigen denken dat een kerk is een soort vereniging. Dan word je lid van, je betaalt een soort contributie. En dan ben je lid en dan ben je wel of niet meelevend. Maar een gezin is geen vereniging. In een gezin, daar stap je niet binnen, maar dan word je geboren. Zo word je een kind van God door wedergeboorte. En ben je wedergeboren, dan krijg je meteen je plaats in het gezin van God, de gemeente. En in de gemeente is de echte blijdschap als er een kind geboren wordt. De wedergeboorte. Iedere ouder, familie, grootouders zijn blij als er weer een kind geboren wordt. Zo is in het gezin van de gemeente ook blijdschap als er iemand wordt toegevoegd en iemand tot geloof komt. Er is zelfs, zoals Lucas 7 die zegt, vers 7, blijdschap in de hemel. Lid zijn van de gemeente betekent lid zijn van een gezin. En dat je je broers en zusters verdraagt. Dat je je door hen laat vormen. En dat je naar buiten toe voor hen opkomt. En als opgroeien, dat je taken en verantwoordelijkheden neemt. In het gezin kun je niet zeggen, dat is mijn moeder allemaal. En mijn vader is daarvoor, en voor de rest zie ik wel. Hotel mama, zeggen ze wel eens. Hè? Kun je zo binnenvallen als je denkt, nou, voor tijd dat ik weer wat te eten krijg. Mijn moeder zal het wel voor elkaar hebben. En er is altijd wel een kamertje voor me vrij. Als ik weer binnen kom vallen, dan is ze zo vriendelijk genoeg om te zeggen, nou joh. Dat is weer een plekje voor je. Kom erin, je hoort er weer bij. Een goed functionerend gezin, daar heb je een taak. Daar heb je verantwoordelijkheid. Daar draag je je steentje bij. Daar ben je als oudste zoon of dochter verantwoordelijk voor de kleinere kinderen. Die help je. En daar verlicht je de taak van je ouders mee. Dus gezin vind ik persoonlijk een geweldig beeld. Dan gaan we naar het laatste. En dan vinden we de eerste Timotheusbrief. Soms dan staat er van iets later op de bladzijl vanzelf om. Maar deze keer kwam niet precies waar ik wilde zijn. Maar ik wilde met u even kijken in de eerste brief aan van Timotheus. Het derde hoofdstuk. En daarvan het 15e vers. 1 Timotheus 3, vers 15. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, zegt Paulus tegen Timotheus, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Dus hier wordt weer even zomaar tussendoor aan Timotheus gesproken over het huis van God, maar er wordt ook gesproken over een zuil, een pijler en fundament van de waarheid. Nou, een pijler, daar weet u wel, waar een brug op rust, die heeft een belangrijke functie. Die draagt de brug. Zonder pijler, of als er een wordt weggeslagen door een storm, door een tsunami, door een geweldige modderstromen, dan is het slecht met die brug gesteld. Dan houdt hij niet best vol. Maar nou is de tijd waarin wij leven, die wordt niet zo gekenmerkt door pijlers en fundamenten van de waarheid. Maar het lijkt wel of onze pijlers tegenwoordig de leugen dragen. Nepnieuws, wetteloosheid. Wat goed is, dat wordt slecht genoemd en omgekeerd. Ik geloof dat de koningin Juliana het was die een aantal jaren geleden zei, de leugen regeert. En dat is ook zo. Alles wat wij tot ons krijgen, ook vanuit de media, is zo gekleurd en vaak zo onwaar, pure leugens. Maar als je heel lang daarmee wordt geconfronteerd, dat je er wordt beïnvloed, ja, dan word je als het ware door vergiftigd. En dat gebeurt tegenwoordig in onze tijd heel erg vaak. Allerlei dingen die vaststonden, die worden door media, door onze omgeving, worden weggeslagen. Er zijn geen pijlers meer. huwelijk, huwelijksontrouw, ja, dat wordt eigenlijk belachelijk gemaakt. Mensen zeggen, als ik me goed bij voel, nou, dan is het goed. En God en zijn geboden hebben voor de meeste mensen eigenlijk afgedaan. Het is iets van een andere tijd. En ik heb me al vorige keer een keer gezegd hier, de arrogantie waarmee mensen hun wijsheid soms etaleren, ook aan die bekende gesprekstafels die ik zoveel mogelijk volg. Hoe mensen ook wetenschappelijk dingen beweren. Echte geleerden, die hoor je soms zeggen, hoe meer ik weet, hoe minder ik weet. Maar ik kom ergens achter en dan ontdek ik eigenlijk dat ik wat ik vroeger wist, dat helemaal niet juist was. Ik moet mijn beeld bijstellen. Hij wordt constant veranderd. Maar er zijn ook heel veel die werkelijk etaleren dat ze de wijsheid in pacht hebben. Het is allemaal zoals zij het zien. Het is wetenschappelijk bewezen. En de mensen die daar niet in mee willen, ja, die leven eigenlijk in een andere tijd. Onder welke steen heb jij gelegen? Krijg je te horen als je zegt dat je vindt dat je getrouwd zou moeten zijn en niet samenwonen. Hallo zeg, we leven niet meer in de middeleeuwen. Nou, die fundamenten, die pijlers zijn weg. En Gods wetten zijn onveranderlijk. En er komt een tijd dat iedereen daar gehoorzaam moet worden. Dan zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt, zegt Jesaja in hoofdstuk 11, vers 9. Dat de aarde vol is van de kennis van de Heere, zodat het water de bodem van de zee bedekt, zoveel kennis. Dan zien we pas hoe ontzettend weinig we wisten en hoe armatierig onze wetenschap eigenlijk is tegenover de kennis van God die alles heeft geschapen, alles heeft gemaakt en alles in hand heeft. Maar in deze tijd van wetloosheid heeft de levende God een gemeente die zijn waarheid hoog houdt. Die de waarheid predikt en praktiseert tegen de publieke opinie in. Ondanks spot, verdachtmaking, verguizing, vasthouden. Weet de gemeente die bij de waarheid van God niet zo nauw neemt, die aan hem toevoegt of van afdoet. Zo'n gemeente heeft dat bestaansrecht eigenlijk verloren. Is een ingestorte zuil en een verzakt fundament geworden. En nou, mijn oproep aan mij en u is dat wij als gemeente trouw blijven aan Gods onveranderlijke waarheid. In Lucas 18, vers 8 staat, dan vraagt de Heer Jezus zich af, en u kent allemaal die vraag die hij daar stelt, zal de Zoon des Mensen bij zijn komst het geloof op aarde nog vinden? Nou, ik hoop, nee, ik verwacht, ik bid u toe, dat als het zover is, dat daar bij ons geen enkele twijfel over bestaat. Dat het geloof bij ons nog gevonden wordt. Wat zouden we anders moeten? Nou, zonder dat geloof, die vastheid, dat fundament dat God zelf heeft gelegd. En waar we niks aan kunnen af of toedoen. Tot zover. Er zijn nog heel wat meer beelden van de gemeente te bedenken als de bruid van Christus. En u weet allemaal beelden. Maar het mooie is dat de Bijbel door die beelden laat zien welk belang God er zelf aan hecht, hoe zijn gemeente functioneert, wat de kenmerken zijn en wat we als leden van de gemeente dienen te doen en dat we onze eigen plaats moeten innemen. Allemaal zeer, in mijn ogen, waardevolle dingen.